In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Boardroom Panel.
Energiebedrijven RWE en Uniper krijgen geen schadevergoeding voor de verplichte sluiting van hun kolencentrales in 2030. En de rechter tikt uitvaartverzekeraar Yarden, inmiddels overgenomen door Dela, op de vingers omdat het bedrijf opdrachten voor uitvaart achterhield voor franchisenemers. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Ilona Haier. Zij is commissaris bij Corbion, het zuivelbedrijf Glanbia en het muziekgebouw in Eindhoven. En Lizzie Dorenwaard is hier ook. Onder andere commissaris bij Esso Nederland en toezichthouder bij de NPO. Lizzie, om maar meteen te zeggen, daar gaan wij niet uitgebreid op door. Want dat onderzoek loopt nog. Daar kun je op dit moment weinig over zeggen. Als het moment daar is, dan kun je een uitnodiging van ons verwachten. Welkom.
Zeker. Dankjewel.
Waar we wel over gaan praten, dat zijn de energiebedrijven Uniper en RWE. Die krijgen geen compensatie van de staat omdat hun kolencentrales verplicht moeten sluiten in 2030. En minder dan 10 jaar geleden investeerden ze miljarden in de bouw van die centrales. En zeggen ze zelf, op verzoek van de overheid. Ik sprak er vorig jaar over met Hans Schoenmaker van Uniper in de Benelux en hij zei dit.
Dat was in 2005, 2006. Er was toen een grote nood onder de energie-intensieve industrie. Aluminium, staal, noem maar op, zink. En die konden niet concurreren tegen de bedrijven, de conculega's in de omringende landen. Dus er moest, als ik het heel plat sla, goedkope stroom komen. En dat kon alleen maar kolenstroom zijn. En dus kwam er een benadering van de overheid naar een aantal bedrijven. Overigens niet wij alleen, maar uiteindelijk zijn wij wel het verst gegaan. Kunnen jullie dat realiseren? Nou, toen nog E.ON, we zijn natuurlijk voortgekomen uit E.ON, had een aantal opties in Europa om die centrales te bouwen. En dat hebben ze uiteindelijk in Nederland gedaan, om die reden.
Ilona, en nu, pak een beetje kleine 20 jaar later, dit lot voor RWE, voor Uniper. Snap je dat ze daar verbolgen over zijn?
Ja, dat snap ik wel. Maar ik snap de uitspraak van de rechter ook wel. Dus het is natuurlijk weer zo'n geval van.
Nou, ligt er maar bij de kant van het verhaal toe. Waarom kun je begrijpen dat die energiebedrijven toch zeggen, dit komt er ons hard aan?
Kijk, als je een investering hebt gedaan en je hebt daar nog niet de tijd voor gehad om daarop terug te verdienen, dan komt het voor elk bedrijf natuurlijk vervelend om de hoek als dat niet meer mogelijk is. Dus of dat nu in dit geval is of in andere gevallen. Dus ik snap dan dat je verbolgen bent, zeker als je het gevoel hebt dan wel, als het feitelijk zo is, dat je daartoe dus die investering bent aangemoedigd door de overheid en dan het beleid wijzigt. Nou, dat beleid, energiebeleid, is ook niet het meest steady beleid geweest de afgelopen 10 jaar. Dus ik kan me aan die kant dus iets voorstellen. Aan de andere kant, ja, we zitten nou eenmaal met klimaatdoelen en met de richting lijkt me duidelijk, namelijk weg van kolen en naar hernieuwbare energie. Dat kan geen verrassing zijn. En ook niet voor deze bedrijven. Dus naast het puur juridische kan dat geen verrassing zijn dat je daarop richt en dat ze daar niet ook proactiever in zijn geweest. Want naar wat ik begrijp hebben ze ook hun eigen uitstoot in de laatste jaren niet verminderd.
Ja, dat zegt de rechter ook. Hè? Ja. Als je de afgelopen jaren ziet dat er te weinig is geïnvesteerd in het reduceren van CO2-uitstoot. Ja, dan moeten we toch ook zeggen dat die bedrijven zelf nalatig zijn geweest. Maar had dat nou denk je veel uitgemaakt in het uiteindelijke lot voor Uniper en RWE? Als ze hadden kunnen laten zien de afgelopen jaren bij onze reductie bewerkstelligd?
Nou, weet ik niet, want er zit natuurlijk een puur juridisch aspect aan wat ik niet ken. Dus contractueel en afspraken technisch weet ik niet wat er gebeurt. Dus wat ik tussen de bedrijven door ook lees van in het vervolg maken we betere afspraken. Dus misschien is dat niet helemaal goed gebeurd.
Ja, volgens mij was het uitgangspunt dat CO2 voor een belangrijk deel zou worden opgevangen.
Ja, daarop doorgaan. Het zou best kunnen zijn dat er wat meer ruimte zou zijn geweest in de uitspraak als ze dit wel hadden gedaan. Dat er dan bijvoorbeeld iets langer termijn of iets meer overdracht of iets dergelijks meegenomen zou zijn. Maar als ze gewoon dat helemaal niet hebben gedaan, ja, dan wordt het ook allemaal, denk ik, wat meer op de scherpste van de snee.
Lizzie, ik probeer jou in te schatten. Ik denk niet eens dat jij dit een grijs gebied vindt. Ik vermoed dat jij de rechter hier volmondig gelijk geeft. Of niet?
Ja,
Afgedwongen. En daarbij een rechtelijke uitspraak kun je ook niet ter discussie stellen.
Nou, je kunt in hoger beroep gaan, volgens mij.
Dat gaan ze ook doen. Maar in dit geval zijn investeerders natuurlijk wel gewaarschuwd. Om in ieder geval, wat jij net ook zegt, Ilona, het juridisch beter af te dekken. En ten tweede is het een waarschuwing dat je ook bij investeringen heel erg wendbaar moet zijn. Dat je alternatieven moet hebben als er wetgeving, die, zoals de rechter ook zegt, die ze hadden kunnen zien aankomen. Als er regels komen, dat je in je investeringen ook het anders kan gebruiken. Dus daar moet je gewoon meer op letten.
Het verzoek is gekomen aan het begin van deze eeuw. De uiteindelijke bouw heeft op zich laten wachten. Maar er is vermoedelijk toch ook in onze perceptie van hoe belangrijk dit is, wel iets veranderd in die periode.
Nou, dat klopt, maar zoals RWE die heeft zijn instelling geopend in 2015. Midden in de klimaatcrisis, kun je zeggen. Dus dan kan je verwachten van een goed bedrijf dat ze anticiperen op ook ander gebruik van de installatie.
Maar Ilona is hartstikke netjes, zegt keurig dat het energiebeleid niet het meest steady beleid is.
Ja,
dat blijft natuurlijk wel iets wat hierboven hangt. En dat die bedrijven nu zeggen, als ons nog een keertje wat gevraagd wordt, investering in waterstof, in kernenergie, dan gaan wij er nog een keertje over nadenken.
Ik begrijp zeker dat de bedrijven niet blij zijn met wat er gebeurd is. En dat ze ook zeggen, het is onrechtmatig. Maar de rechter heeft duidelijk gezegd, het is niet onrechtmatig. Er is een overgangsperiode. De bedrijven hadden het kunnen zien aankomen. En daar ben ik het wel mee eens. Het enige wat niet juist is, dat er een inbreuk is gemaakt op het eigendomsrecht. En de bedrijven vinden dat ze daar ook in gecompenseerd moeten worden. Nou, daarom gaat er ook nog wel een hoger beroep.
Maar wat is de les voor de overheid? Want je hebt nu wel te maken met grote bedrijven die ook voor Nederland van belang zijn, die het investeringsklimaat te onbetrouwbaar vinden om zich te committeren aan eventuele volgende grote investeringen.
Ja, nou, ik vind vanwege het onderwerp energie dat we het misschien net ook nog even ergens anders over hebben. Dus je komt hier bijna op het gebied, wat we misschien straks bij IHC ook zien, van geopolitiek. Hè, en van wat nu voor een land of voor de wereld van belang is. En we zitten natuurlijk echt wel met een energietransitie en naar hernieuwbare energie. En je ziet met een vraag die nog aangewakkerd wordt door de oorlog in de Oekraïne, van is nou energievoorziening een nutsvoorziening en moet de overheid het overnemen? Uniper is nou in handen van de Duitse overheid. Het is geen privébedrijf meer. Het is nu genationaliseerd. Overigens, tussen haakjes, de Duitse overheid had Uniper ook gevraagd niet deze rechtszaak door te zetten. Maar goed, haakjes sluiten.
Dan kan ik nog wat haakjes sluiten, want er bleek een andere variant van de rechtszaak te zijn die ze wel konden doorzetten.
Precies.
En vandaar deze uitspraak.
Dat is ook allemaal weer niet zwart-wit. Maar omdat het om energie gaat, en je de vraag stelt van wat moeten bedrijven nu met een overheidsbeleid. Nou ja, omdat het om energie gaat, kom je in het gebied nu, denk ik, de komende tijd van nutsvoorziening, overheid versus laat het maar aan de markt over. Dat die discussie gaat oplaaien, onder meer op dit vlak, dat zal me niet verbazen en dat is natuurlijk al zo.
Maar dat je in die energietransitie zit en die duurzame bronnen nog niet helemaal toereikend zijn voor wat er nodig is, dat is toch uitgerekend dit jaar bewezen doordat Rob Jetten een beroep gedaan heeft op deze kolencentrales om vol te gaan draaien.
De gaan dus nu ook nog niet standpeden dicht. Ze hebben een overgangstermijn, dus dit jaar gaan we daar echt niet last van hebben dat deze uitspraak is gedaan. En ja, er is een transitie. Daar is ook beleid op nodig, denk ik. Daar heeft, vind ik, de overheid ook niet een steady beleid gevoerd. Biomassa wel niet, hout verbranden wel niet. Daar had je, denk ik, wel al wat eerder je huiswerk op kunnen doen. Dat er dan transitie nodig is van fossiele energie naar hernieuwbare bronnen en dat er naast elkaar iets blijft bestaan een tijdje, lijkt me logisch. En daar is nog wel wat huiswerk op te doen. En daar binnen die kaders kunnen dan bedrijven ook prima investeren. Maar dan moeten die kaders wel op een gegeven moment staan.
2030, dat is de harde deadline. Gisteren was op deze zender CDA-Kamerlid Henry Bontebal te horen. En die zei, laten we proberen om met deze bedrijven en de overheid, hoe verhard inmiddels de verhoudingen ook zijn, tot een deal te komen om hen ertoe te bewegen eerder dan 2030 te stoppen. Denk jij dat gezien die verhoudingen dat haalbare kaart is, Lizzie?
Nou, zoals ze in deze rechtszaak zitten, zou je zeggen, nee, dat is geen haalbare kaart. Maar het zou wel mooi zijn. En wat ik hoop, dat dit soort rechtspraak ons helpt, ons allemaal helpt, om ons gedrag te veranderen en om ook de bedrijven meer te proactief, zoals jij het zegt, Ilona, proactief te laten bedenken. Wat kunnen we doen eerder dan dat regelgeving ons dat vraagt? Want die het klimaatdrama is gewoon bezig. Daar moeten we in bewegen. En niet pas als de overheid het ons afdwingt, maar gewoon omdat we daar verantwoordelijk voor zijn. Je ziet in de regelgeving en ook de governance code gaat die kant op.
Maar het is toch niet zo gek dat als je in totaal 3 miljard investeert in een kolencentrale, dat er voor het bedrijf ook een belang is om dat bedrag terug te verdienen?
Dat begrijp ik. Dus moet die kolencentrale dusdanig gemaakt worden dat die ook op een andere manier in te zetten is, wat wel past bij onze klimaatproblemen.
We gaan naar deel 2 van dit panel. Komt-ie aan.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel is te gast en dat bestaat uit Lizzie Dorrewaard en Ilona Haaier. De rechter tikt Yarden, inmiddels onderdeel van uitvaartverzekeraar Dela, opnieuw op de vingers. De uitvaartverzekeraar zou franchisenemers benadelen bij het uitbesteden van opdrachten voor uitvaarten. Blijkt uit een vrijdag gepubliceerd vonnis waar het FD over schreef. En het begint allemaal met Yarden, dat in de problemen kwam, besloot te stoppen met de in hun ogen te dure franchisenemers die op hun beurt zeggen, ja, we hebben geïnvesteerd om tot die Yarden-familie toe te treden. Nu stoppen, dat is broodroof, dat kan eigenlijk helemaal niet. Lizzie, hebben die franchisenemers, want dat is toch het startpunt van deze zaak, een punt?
Ik denk het wel, want de rechter heeft ze gelijk gesteld. Hè.
Over de vraag of die franchiseformule moet stoppen, is het nog wachten op een uitspraak, meen ik. Dat suddert maar door.
Oké, goed. Ik heb ooit een keertje gezeten in een franchise-module systeem. En het is een heel lastig model. Het is een model waar in principe wantrouwen zit. Wantrouwen van de centrale naar de franchisenemers. Want die ondernemers die zoeken ook de kantjes op. En wantrouwen van de franchisenemers naar de centrale, waarvan ze nooit het vertrouwen hebben dat ze hebben dat die het goede met hun voor hebben. Want die centrale wil ook zoveel mogelijk verdienen.
Dit geldt voor het hele model. Franchise-model is gewoon vragen om problemen.
Nou ja, het is dus in elk model zitten negatieve kanten. Dus in dit model zijn dit de negatieve kanten. Eigenlijk een wantrouwen naar beide kanten die heel erg snel opplopt. Dus die franchise-nemers hadden het gevoel dat ze onvoldoende doorgestuurd kregen. Klanten doorgestuurd kregen zoals er afgesproken was. En het lijkt erop dat het klopt, dat ze terecht klagen dat zij niet vanuit die centrale klanten doorgestuurd krijgen. En dat is natuurlijk wel hun bedrijfsmodel. Als jij geen klanten doorgestuurd krijgt, 90% van hun klanten moeten ze doorgestuurd krijgen van de centrale, anders hebben ze geen werk. Als jij dat niet doorgestuurd krijgt, ja, dan ga je failliet als franchise-nemer. Dus een heel belangrijk kanaal. Zij hadden het gevoel, dat gaat niet goed, dat hebben ze gecheckt, blijkt niet goed te gaan, en daar hebben ze een rechtelijke uitspraak, die is zo, want de rechter heeft gezegd, Dela was in de fout gegaan, of Yarden, Dela is er ingestapt, maar die is in de fout gegaan. En de rechter heeft gezegd, €5.000 per fout kost het Yarden/Dela. En dat is nu 50.000 geworden. Nee, dus de rechter heeft daadwerkelijk de franchise-nemers ingelijk gesteld.
Maar laten we er geen juridische zaken van maken. Maar dit is hoe de situatie nu is. En daar gaan dingen niet goed.
Nee.
Maar daaropvolgend moet nog een uitspraak komen over of Dela echt mag stoppen met die franchise-nemers.
Nou, dan, je moet kijken naar wat zijn de contracten, wat zijn de afspraken. En daar heeft Dela Yarden zich gewoon aan te houden. Ja. En als ze zich daar niet aan houden, hebben de franchise-nemers recht.
Ondertussen speelt er natuurlijk die fusie. Die twee bedrijven die moeten samengaan. De klantencentra zijn ook samengegaan. En die worden nu geconfronteerd met die franchise-nemers die, zoals Lizzie terecht zegt, willen weten hoe het zit. En die bellen dan. Die doen mystery calls.
Ja, ik ook.
Dat vindt Dela onethisch. En de rechter vindt het een goed controlemiddel.
Ja.
Wat vind jij? Is het een grijs gebied?
Is het een grijs gebied? Nee, dit vind ik geen grijs gebied. Nee, ik ben het met Lizzie eens. Er zijn contracten die moeten nageleefd worden. En dus doorverwijzing van klanten is daar onderdeel van. Zoals ook wordt geconstateerd. Als je dan klantenservicecentra samenvoegt, wat geloof ik pas dit jaar, net een paar maanden geleden is gebeurd, en daar gaan dan met name dingen fout, dat moet dan gerectificeerd worden.
Ja, 0800 nummer ook nog even uit de lucht.
Ja, precies.
Je kon überhaupt niet doorverwijzen.
Nee, dus dat klopt echt niet. Er zijn contracten of of het franchise-nemers, distributeurs, bij overnames in die situatie heb ik ook gezeten. Dan zul je de contracten erop na moeten slaan. En dan zul je moeten kijken, als je iets wilt veranderen, wat je mogelijkheden zijn. Is dat contract uitdienen? Is dat afkopen? Wat is het? Dus er zal ongetwijfeld op een gegeven moment een onderhandeling op volgen. Omdat ik Dela wil van franchise-nemers af van Yarden.
Groot deel van die franchise-nemers heeft inmiddels ook al een deal bereikt.
Ja.
Ik heb een tijdje geleden ook gesproken met de baas van Dela. En die zet alles op alles om die andere franchise-nemers, die hier toch maar aan blijven vasthouden,
zijn
de
zeven, geloof
in het goede kamp te krijgen. Maar hoe ver moet je gaan?
Nou ja, dat is aan hun. Maar ik bedoel, nogmaals, dat zal het contract deels uitwijzen. Want ze kunnen natuurlijk niet geen doorverwijzingen doen als het allemaal contractueel is vastgelegd. Dat is nu ook door de rechter besloten. Daarom ook zo'n hoge dwangsom. En dat is dan ook terecht.
Ja.
Nou, dan zullen ze nu binnen die kaders moeten onderhandelen met elkaar. Dat zal ongetwijfeld gaan plaatsvinden. Want uiteindelijk gaat Dela natuurlijk overstappen naar een niet-franchise model. En ja, dat gaat links of rechtsom gebeuren. Het kost alleen meer of minder.
Je krijgt het er wel bij, hè, als je dat bedrijf overneemt. Yarden zat dus in de financiële nood. En er was al dat etterende conflict met die franchise-nemers. Is dat nog een overweging tijdens zo'n overnameproces, dat je denkt, ja, maar hier heb ik geen zin in?
Ja, natuurlijk is dat een overweging van het overnameproces. Ja. Dat calculeer je ook in als overnemende partij.
Dus je betaalt er minder voor?
Ik denk dat dat wel gebeurd is, ja.
Ja,
daar zal een bedrag, een waarde aan gehangen zijn, vermoed ik ook.
En wanneer komt Dela dan in beweging? Hè? Dat is nu de eigenaar van het bedrijf. Die dwangsom die is verhoogd. Ook omdat de oorspronkelijke €5.000 per verkeerde doorverwijzing of niet tot stand gekomen doorverwijzing kennelijk te weinig effect sorteert. Is nu keer 10 gegaan.
Ja.
Dat wezenlijk iets voor Dela, denk je? Of...
Dat denk ik niet, maar het klinkt wel alsof in de onderhandeling nu de franchise-nemers weer wat sterker staan. Wat ik heb gelezen, zijn het er nog 7 die met een rechtszaak bezig zijn. Nou ja, ik bedoel, reken maar uit. Dus ik denk dat ze tot een afspraak gaan komen. Alleen ja, het is de vraag, hoeveel gaan ze eraan uitgeven? En het lijkt nu op dat dus die franchise-nemers even weer wat sterker staan.
Geopolitieke kwesties dan tot slot. Royal IAC, dat is de bouwer van bagger- en offshore-schepen, is de afgelopen jaren flink in de problemen geraakt. En de overheid loopt daardoor een schade op van €100 miljoen op verstrekte exportkredieten. En IAC zat inderdaad in de problemen. De overheid heeft samen met een consortium besloten om IAC te redden, omdat bij een faillissement van IAC ook de schade van de overheid in de vorm van die exportkredieten nog weer hoger zou oplopen. Maar al met al, is dat een te rechtvaardige keuze?
Nou, we hebben natuurlijk wel eigenlijk lesgeld betaald al vroeger. Hè? Het plopt meteen verolmen op, heel lang geleden, waar echt ook mega veel geld in is gepompt, waar regeringscommissarissen bij betrokken zijn geweest die toezicht moesten houden op het bedrijf. Heeft allemaal niet geholpen. Dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk moet je dat niet doen. Maar er kunnen redenen zijn voor de overheid om het wel te doen. In dit geval wordt er gezegd, het verlies willen we niet hebben. Dus we pompen er nog eventjes of wat meer geld in. Of we blijven erbij. Maar er kunnen ook andere redenen zijn. Bijvoorbeeld als IAC bijna omvalt, dat het overgenomen wordt door eigenaren die je liever niet in Nederland ziet. Dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen, nou, we willen toch blijven steunen.
En dan wordt er snel gewezen naar China.
Ja, nou, dat sentiment wat natuurlijk is groeiende, hè? ASML, nou, noem maar op, allerlei kritieke tussen haakjes industrieën. Dat sentiment duikt denk ik hier wel ook op. Ik heb natuurlijk zelf ook 4 jaar bij Boskalis gezeten als commissaris, dus ik ken de wereld ook een klein beetje. Maar het sentiment, en zij zaten in dat consortium overigens ook, dus dat sentiment dat duikt hier zeker wel op. Hè? En ook als je het weer koppelt aan klimaat en waar deze bedrijven dan goed in zijn, hernieuwbare energie, maar ook het verhogen van dijken, van het beschermen van gebieden zoals Nederland. En waar ligt uiteindelijk in de wereld dan die kennis nog? Dus ik vermoed dat dit zeker meepraat met deze situatie.
Maar wat voor bedrijf red je dan nog? Want het gaat nu over die exportkredieten. De overheid moet via Atradius daarvoor nu gaan lappen, omdat schepen veel duurder bij een klant terecht zijn gekomen. Ja. En ook nog eens veel later. En dat wordt dan gedekt. Dat risico wordt gedekt via de overheid.
Ja.
Dus dat is alvast een probleem dat je kunt constateren. Het is te complex, het duurt lang en het wordt ook steeds duurder. Het winstgevende onderdeel van het bedrijf staat te koop, begrijp ik, staat in de etalage. En het orderboek is leeg.
Nou ja, kijk, ik denk dat we voor een deel, hoewel de Rekenkamer destijds al kritiek had op Wiebes dat hij erin stapte, maar dat ze echt voor een deel dit niet hadden kunnen voorzien. Net als niemand niet dat die oorlog zou beginnen, dat we met COVID zouden zitten en dat dus de logistieke keten in elkaar donderde, de containerschepen niet meer aan, enzovoort. Dus een deel is oprecht hier staalprijzen niet voorspelbaar geweest. Dat heeft natuurlijk de situatie in de hand gewerkt dat Demay en McDermott niet wilden betalen. Nou, daar zit je weer juridisch in je contractensfeer, waardoor IHC in nog zwaarder water terechtkwam. Ik begrijp dat ze dit jaar, hoewel nog niet gepubliceerd, toch lichte zwarte cijfers schrijven. Dus ik kan me voorstellen dat je de tijdelijkheid mogelijkerwijs hier mee laat praten met wat je nu doet. En dan is voor mij eerder de vraag, moet je dat IKIP wel verkopen of niet? He, dat is je kroonjuweel. Dat kan wel cash nu opleveren om daarmee je schulden af te lossen. Maar het is ook een korte termijn actie. We hadden het net over energie en over hernieuwbare bronnen en over klimaat. Dit is bij uitstek een tak waar de kennis en expertise aanwezig is om daaraan bij te dragen.
Maar heeft IHC nog de financiële ruimte? Het is moeilijk om hier in de studio te bepalen om te zeggen, wij verkopen dat bedrijf niet, want we zingen het op een andere manier nog wel uit.
Nou ja, dat weet ik dus ook niet. Maar ik zou alles gaan bekijken om te zien of dat inderdaad niet kan. Want volgens mij zeg je daarmee iets over je toekomst. En dan kun je het nu wel op korte termijn redden. Maar ja, is het daarmee als geheel gered? Terwijl je in zo'n interessante hoek zit. Er zullen ongetwijfeld genoeg kapers op de kust voor zijn. Dat vermoed ik ook.
Wat moet je doen om het tegen lijf te redden?
Ik ben met Ilona eens. Dus in dit geval zou ik, als ik in de schoenen van de overheid stond, niet meteen de boel terugtrekken, maar kijken hoe ik deze tijdelijkheid zou kunnen ondersteunen met het risico dat je uiteindelijk in een verolmerde situatie terechtkomt. Maar dat, ja, de tijd zal het leren. Maar in dit geval zou het mogelijk zijn dat het echt tijdelijk is.
Maar over die overheid gesproken, ik begrijp dat de overheid van plan is om een deel van de geleden schade via die exportkredieten toch nog weer op IHC zelf te gaan verhalen. 67 miljoen.
Nou, laten ze dat dan doen als ze weer helemaal in goed vaarwaard zitten. En niet nu.
Hoe doe je dat? Want het is een tamelijk kale kip, toch? Als ik het zo alles overzien.
Ja, dus ga dan ook nu nog even niet plukken. Maar goed, we hebben natuurlijk niet het kijkje in de keuken, weet niet hoe het financieel nu is.
Ja, doe dat dan.
Maar als je het knoopt aan je eigen klimaatbeleid als overheid zijnde, en wat wil je nou voor elkaar krijgen in Nederland op dat vlak, dan moet je misschien even alle stukjes van de puzzel bij elkaar vegen. En dit zou er één kunnen zijn.
Lizzie Dorewaard, dank voor je komst. Commissaris onder andere bij Esso en de NPO. En Ilona Haaier, commissaris bij Corbion, Glambia en commissaris bij het Muziekgebouw in Eindhoven. Tot de volgende keer.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeurs.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.